Wij staan vanmiddag stil bij vraag en antwoord 98 van de Heidelbergse Catechismus. En misschien dat u zich wel afvraagt of dat wel geschikte stof is om het winterwerk mee te openen. En dan zeg ik en of dat geschikte stof is, juist heel passende stof. En ik hoop dat u dat straks aan het eind van de preek ook met me eens zult zijn. Vraag en antwoord 98 dus, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? En dan is het antwoord nee. Want we moeten niet wijzer zijn dan God. Welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Gemeente, God kan en mag dus op geen enkele manier afgebeeld worden. Dat hebben we een poosje terug al gezien bij de vorige vragen. En schepselen, de dingen die we zien, ja, die mogen we wel afbeelden, maar niet om God daardoor te vereren. Om die als God te vereren en die aan te roepen in plaats van of naast God. Of net te doen alsof dat onze God is. Dat we dus met die schepselen God zouden bedoelen. Dat wil God niet. En we hebben gezien, hij is een naijverig God. Hij tilt ook aan die zaken. Denkt u nog maar even aan de preken over het gouden kalf. Nou, dan weet u nog wel hoezeer God aan zulke zaken tilt. Mozes moest drie keer het vurige pleidooi bij de Here voeren. Wilde de Here nog weer met dat volk optrekken naar het land Kanaan. Nou is de vraag in de catechismus of dat maken van beelden, het hebben van beelden in de kerken, of dat toch niet ergens ook nog wel een zeker nut kan hebben. Dus als je zegt van nee, je mag die beelden niet aanbidden. Nou oké, dan, we gaan die beelden niet aanbidden. Dat knielen en vereren, dat gaan we afwijzen. We mogen ze niet dienen, niet voor hen buigen, nog hen dienen, zoals we in het tweede gebod horen. Dus geen beelden om voor geknield te liggen. Ook geen Jezusbeeldje om daarvoor te knielen. Jezus zit niet in een beeld. Net zoals hij niet in het brood van het avondmaal zit. Zo zit hij ook niet in het beeld. Dat is van hetzelfde laken en pak. Hij is daar, aan de rechterhand van zijn hemelse vader. En daar wil hij door ons gezocht worden. Het is geen beelden van Jezus en van Maria en van de heiligen. Zeker niet om zich daarvoor neer te buigen en daarvoor te knielen. Maar stel je nou zegt, nou dat bedoelen we ook niet. Hè? We bedoelen ons ook niet daarvoor neer te buigen en ervoor te knielen. Maar kan het nou toch ook niet zo zijn, en zo werd dat in de tijd van de reformatie door sommigen naar voren gebracht, kan het nou toch niet zo zijn dat ze dan toch nog wel ergens een bepaalde functie kunnen hebben in de kerk en in de eredienst, ook al knielt je er niet voor. En welke functie zou dat dan moeten wezen? Wel, er waren bijvoorbeeld gematigde Rooms-Katholieken die ook wel begrepen dat dat vereren van die beelden, ja, dat gaat een beetje ver. En ook sommige Lutheranen, die in sommige opzichten toch nog wel eens wat tegen de Roomse kerk aanbleven hangen. Ja, die zeiden van ja, maar wees nou niet al te rigoureus met dat afschaffen van al die beelden. Want ze kunnen natuurlijk best in de kerk de functie hebben van de leken te onderwijzen. De leken. En wie zijn dat nou, de leken? Nou gemeente, dat zijn de mensen die er niet zoveel verstand van hebben. Als ik zeg dat ik een leek ben in de muziekkunst, dan bedoel ik daarmee dat ik geen noten kan lezen en ook geen instrumenten kan bespelen. En dat is ook al zo. Ik kan nog noten lezen, nog instrumenten bespelen. Ik luister er wel graag naar, maar zelf iets erin doen, dat kan ik niet. Dat heb ik nooit geleerd. Dus ik ben een leek als het gaat om de muziekkunst. En daar is Piet Loosman bijvoorbeeld duidelijk niet. Dat is geen leek als het gaat om de muziekkunst. Ik wel. He? Dus, kijk. En nou, leken als het gaat om de godsdienst, om de kerk. Daar werden mee bedoeld de mensen die niet lezen en schrijven konden. Die niet zo geoefend waren in het woord van God. Bovendien had men natuurlijk, hè, de meeste mensen hadden ook geen Bijbel. Dat is voor ons eigenlijk ondenkbaar. Hè? We hebben allemaal thuis misschien wel een stapel Bijbels liggen. Ik zou niet weten hoe dat er bij mij in huis niet zijn. Maar in die tijd, de boekdrukkunst was nog maar net uitgevonden toen de reformatie begon. Hè? Nog maar in 20, 30 jaar. Dus ja, de boekdrukkunst die bracht nog niet veel op. Die leverde nog niet veel af. Stond allemaal nog in de kinderschoenen. En in de middeleeuwen moest alles met de hand overgeschreven worden. Dus ja, je mocht al blij zijn als her en der een priester of een pastoor een Bijbel had. En het gewone volk die had de Bijbel niet, kon er niet in lezen. En de Roomse kerk had ook liever niet dat je erin las. Want dan zou je met de Bijbel in de hand al te kritische vragen over de kerk kunnen stellen. Dus Rome die had ook eigenlijk liever niet dat de leken al te zeer in het woord geoefend werden. Het werd hun dan ook ontraden om dat te doen. En nou zei men dus, nou ja, laat dan de geestelijken, hè, de priesters en de kapelaans en de bisschoppen en zo, en de kloosterlingen, de nonnen en de monniken, laat die dan maar in de Bijbel lezen. Als dan de leken, die niet lezen en niet schrijven kunnen of geen Bijbel hebben, of allebei niet, nou dat die dan in de kerken door de schilderingen en afbeeldingen en beeldjes die gemaakt worden en aan de wanden en aan de pilaren worden gehangen, die kunnen daar toch een heleboel uit opdoen. Hè? Bijvoorbeeld in de Roomse kerken zie je vaak, hè, dat er schilderingen hadden hangen van Jezus kruisweg. Wel een beetje fantastisch soms, hè, in de zin van fantastisch, in de zin van gefantaseerd. Want er staan ook vaak een heleboel dingen bij. Hier knielt de Heer Jezus de eerste keer onder het kruis en de tweede keer onder het kruis. Valt hij de derde keer onder het kruis en bezwijkt hij eronder. Nou, daar lees ik in de Bijbel helemaal niks over, hoor. Dat de Heer Jezus drie keer onder dat kruis is bezweken, hè, op de gang naar Golgotha. Dat is allemaal een beetje fantasie die erbij gemaakt wordt. Maar in die galerijen van schilderijen van de kruisgang van de Heer Jezus, dat zie je in veel Roomse kerken, ja, daar wordt dat dan wel zo afgebeeld. En zei men, als je naar een beeld kijkt, dan kun je op de figuur van de Heer Jezus en op Maria concentreren. Je hoeft daar niet per se te vereren, maar je kunt je er wel op concentreren in je gedachten. Hè? Zo vond men dat men de beelden als boeken der leken wel zou mogen verdragen in de kerk. Nou, hoe zit dat nou dan? Is dat dan zo? Is dat dan een goede redenering? De catechismus die zegt nee. De catechismus is een calvinistisch boek. Boekje. Daar kun je aan alles merken. De avondmaalsleer, het gaat om de hemelvaart van de Heer Jezus, kun je duidelijk zien dat het calvinistisch is en niet Luthers. En ook hier in dit antwoord klinkt dat enigszins door. Het gevoel van sommige Luthersen, niet allen, het gevoel van sommige Luthersen, dat je de beelden om die reden wel zou moeten verdragen in de kerk en liet ze soms ook gewoon hangen, dat wordt hier radicaal van de hand gewezen. Nee, is nee, nee, die mag men ook niet als boeken der leken verdragen en laten hangen. En waarom niet? Wel daarom niet dat God ons niet onderwezen wil hebben door de stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord. Vandaar dus dat in Calvinistische kerken overal de beelden zijn verdwenen. U denkt maar aan de beeldenstorm in 1566. U kunt misschien zeggen dat ging wel een beetje al te ruw toe. Ja, dat zal misschien wel waar wezen, maar daar zat natuurlijk wel een bepaalde geestdrift achter. Dat men de beelden niet langer kon verdragen. En dat werd ook door het Calvinisme werd dat ook uitdrukkelijk geleerd. De grote reformatoren, de Calvinistische reformatoren, hebben dat duidelijk ook gesteld, dat die beelden, die hoorden in de kerk niet thuis. Trouwens, in de vroege kerk, en dan hebben we het dus over de eerste eeuwen van het christengeloof, toen de beelden begonnen op te komen na verloop van enkele eeuwen, toen werd er ook al over gestreden. Je had toen degene die de beelden aanhingen, maar je had ook de iconoclasten, zoals die werden genoemd, de bestrijders van de beelden. Je had je toen ook, dat is zelfs een fel gevecht geweest in de 7e, 8e eeuw, een fel gevecht geweest in de kerk, toen nog de kerk die één was, die nog ongedeeld was, een fel gevecht geweest tussen degene die dat wilden toestaan en degene die dat juist bestreden. Dus dat gevecht wat in de tijd van de reformatie de kop opstak, dat was niet nieuw. Dat was eigenlijk een voortzetting van een eerdere strijd die al in de eerdere eeuwen van de christelijke kerk is gevoerd. En ik zei al, deze catechismus, de Heidelberger, is een duidelijk Calvinistisch leerboek die zegt nee tegen de beelden. Ze mogen ook niet als boeken der leken worden gebruikt, want God wil zijn christenen daardoor niet onderwezen hebben. We hebben immers wat beters. Heel wat beters. Nu kan ik me voorstellen dat er mensen in de kerk zitten die zeggen van ja, nou ja, jongens, moeten we daar nou ons druk over maken, want wij hebben toch geen beelden. Je hebt nog nooit een beeld bij ons in de kerk gezien. En heel veel urk in de kerk, er zijn geen beelden. Ja, een scheepje, maar dat is toch geen beeld. Er gaat niemand van knielen, hè, en dat heeft ook niet de functie van een icoon of van een heilige beeld. Maar verder beelden en afbeeldingen hebben wij toch in de kerken gewoonlijk niet. En nou ja, waar moeten we ons dan druk over maken? Wij zijn toch niet Oosters-Orthodox waar ze volop onder de iconen zitten. Heb ik met eigen ogen gezien afgelopen zomer in Montenegro. Eén en al icoon. De kerkdienst, godsdienst is daar één en al iconendienst. Werkelijk niks anders. Heel, heel, heel sterk. En in de Rooms-Katholieke Kerk, nou daar heeft u vast allemaal wel eens gezien. U bent best wel eens een keer een katholieke kerk binnengelopen als u ergens op vakantie was of zo. Nou dan weet u, het is trouwens wel verschillend in welk land dat je bent. In Nederland en Duitsland is dat veel meer dan in de Zuid-Europese landen. Dat is wel een verschil. Dan ziet u dat daar zoveel afbeeldingen zijn. Daar wordt voor gebogen ook, maar ze worden dus ook beschouwd, tegelijk beschouwd als boeken van de leken. Nou, dominee, gaat u daar dan preken? Over de beelden? In de katholieke kerk? Maar dat mag u niet, want u bent geen pastoor. Dan mag u helemaal niet eens komen om te preken. En dan wilt u vast niet komen ook. Maar ga ons daar nou niet mee vermoeien, want daar hebben wij in onze tijd helemaal niks mee uit te staan. Wij als protestanten hier op Urk al helemaal niet. Zou het waar wezen dat we er helemaal niks mee uitstaan? Ik denk het niet. In een moderne vorm, in een modern jasje, heel veel dingen steken zich op den duur in een modern jasje, er is niet veel nieuws onder de zon. Oude dingen komen altijd weer in een modern nieuw jasje terug. Juist in onze tijd is de beeldcultuur, alles moet zichtbaar zijn, enorm. En het woord, alleen maar woord, is het afgedaan eigenlijk onder de mensen. Nee, je moet het kunnen zien. Je moet het kunnen zien. En dat betekent dat ook in de kerken, helaas ook in de kerken, ook als het gaat om het evangelie, om de verspreiding van het evangelie, boeken der leken, de video en de film, verfilming bijvoorbeeld van het leven van Jezus, die zijn er talloos veel, stripverhalen, sketches, rollenspel. Ja, je hebt zelfs christelijke poppenkast. Ja, dat kun je niet geloven, maar dat is wel zo, hè. Probeert men via een poppenkast een Bijbelverhaal door te geven. Bibliodrama, Bijbels toneel, zelfs in kerken van huis uit van gereformeerde snit. Dat komt voor. En niet sporadisch. Nee, een bijzonder groot deel van kerkelijk Nederland is ermee behept en vergeven zelfs. Allemaal middelen die in worden gezet om de moderne mens, de mens van vandaag de dag, om die met het evangelie te bereiken. De bedoeling zal zeker goed zijn, net zo goed als dat de bedoeling in de tijd voor de reformatie goed geweest zal zijn, als men zei van die beelden die moet je maar dulden, van die mensen hebben niks anders. He, de leken die hebben niks anders. Die zei, dat is de enige manier om hen met het evangelie te bereiken. Wat de enige manier? De mensen hadden toen toch ook oren, al konden ze niet lezen of schrijven, ze hadden toch ook oren om het woord te horen. Er werd gezegd, het is de enige manier om die mensen te bereiken. Nou, je kon toch ook gewoon preken, het evangelie prediken aan de mensen, al kunnen ze niet lezen en schrijven, ze kunnen je nog wel horen en verstaan. Nou, zoals toen dus gezegd werd van, ja, daar moeten die boeken der leken voor om de mensen te bereiken die je anders niet bereiken kunt. Zo wordt dat de dag van vandaag ook gezegd. Hè. De moderne mens moet je met die middelen, die moet je met het evangelie dan benaderen, want ja, in de kerk komen ze niet meer. En ja, de moderne mens die is nou eenmaal visueel ingesteld, ook binnen de kerken, visueel ingesteld. Je wil er ook een plaatje bij zien. Je moet ook iets laten zien met een beamer of zo. Want anders ben je eigenlijk ook niet echt meer zo goed van deze tijd. Alleen maar preken, dat is ouderwets. Dat is saai. Ja, dat wordt er dan gezegd. En je moet toch de mensen ook met die dingen proberen, ja, bij de kerk te houden. Ja, dat zijn zo de argumenten die je dan alom hoort. Boeken der leken. Moderne boeken van de leken. Ze zijn daar tot en met. Zal ik nog eens een voorbeeld noemen? Nou, we zitten nu in september. Daar hoor je daar niet veel over. Straks in het voorjaar, als het Pasen wordt. Dan heb je vast wel eens van gehoord, dan heb je die Passion. Dat is al een aantal jaren aan de gang. In Amsterdam, in Enschede, in Leeuwarden, Amersfoort hebben ze al gezeten. In diverse plaatsen. De Passion, hè, een soort naspelen van het lijdensverhaal van de Heer Jezus Christus. En dan wordt er zo'n wit kruis door de straten gedragen. En dan moeten allerlei acteurs, die moeten dan optreden. De een is Jezus en de ander is Maria Magdalena. Wie? Ga maar door. Hè. Dat gaat dan zo. En heb u daar dan verstand van, dominee? Ja, want ik heb er een keer naar gekeken. Dat mag u rustig weten. Ik wilde weten wat voor vlees dat ik in de kuip had. Ik wilde er geen oordeel over vellen zonder het zelf gezien te hebben. Ik heb er één keer naar gekeken, maar dat was dan ook eens en nooit weer. Als u mij goed begrijpt. Eens en nooit weer. Want ja, er zijn ook mensen binnen onze kerken die daar heel enthousiast over zijn. Dat is tenminste een manier om de mensen te bereiken die, ja, die van het evangelie vervreemd zijn. Dan zien ze het op de televisie, zien ze dat allemaal gebeuren. Zal ik eens eerlijk mijn mening zeggen, gemeente? Het is een gruwel. Een gruwel. In de ogen des Heeren. Want het lijden van Christus valt niet na te spelen. De lijdensgeschiedenis valt niet na te spelen. Hoe zouden onze vaderen daartegen gewond hebben? De reformatoren, maar ook de nadere reformatoren. Hoe zouden ze tekeer zijn gegaan of dat in hun tijd zou hebben plaatsgevonden? Hoezeer zouden ze gezegd hebben, dat is uit den boze het evangelie van de Heer Jezus zo plat als een dubbeltje te maken. Want dat is feitelijk wat daar gebeurt. Het is alleen maar een beetje een kwestie van wat lief zijn voor elkaar, wat menslievendheid. Het evangelie van de verzoening. De verzoening met God klinkt daar absoluut niet. De kern van de zaak wordt niet gehoord. Het is een persiflage, een verwording van het evangelie van God. Zo. Nou, u bent nogal fel, dominee. Ja, ik ben fel. Op zulke dingen vind ik dat ik fel moet zijn en ook duidelijk moet wezen. Mensen, kijk er alsjeblieft niet naar, want het is een gruwel in de ogen van de Heer. Acteurs die zelf nergens in geloven en dan liedje moeten zingen over, ja, over de Bijbel, maar helemaal verdraaid, helemaal vermenselijkt, helemaal in het aardse horizontale vlak getrokken. Dat kan niet anders dan een gruwel zijn. In de ogen van de Heer. En ik meen dat ik dat ook u mag en moet zeggen. Nou geloof ik niet dat u naar de fashion toe gaat. Dat geloof ik niet zo 1, 2, 3. Dat hoop ik tenminste ook niet. Maar ja, het zijpelt toch wel een beetje ook in onze kringen door. Hè? Vorig jaar of 2 jaar geleden is er een synode van een aan ons verwante kerk. Ik ga geen namen noemen. Aan ons verwante kerk. Daar werd het de vraag voorgelegd op de synode of bibliodrama, Bijbels toneel in de kerkdiensten, ook. Geoorloofd was. Gelukkig heeft de synode nee gezegd. Maar het betekent wel dat het wel in sommige van die kerken wel gebeurde. En ik vrees van nog gebeurt. Bijbels toneel. Dan worden Bijbelse geschiedenissen dus niet meer uitgelegd en verkondigd. Maar als we dan bijvoorbeeld over de fariseer en de tollenaar hebben, nou dan wordt er niet gepreekt, maar dan wordt er een toneelstukje opgevoerd. En dan kun je het zien, hè? Die staat de fariseer, die staat daar hoogmoedig te bidden. En die tollenaar die staat daar dan achter, nou dan wordt het uitgebeeld. Prachtig toch? Prachtig toch zouden we zeggen, dat is toch mooi? Het spreekt aan voor de mensen. Maar wil God dat ook zo? Wil God nou dat wij de Bijbelse waarheid als een soort toneelstukje gaan zien? Wil God dat wij het leven van Jezus gaan verfilmen? Inclusief zijn kruisdood en zo. En ja, zijn opstanding. Ja. Als men daar al in gelooft. Maar ja, dan moet men dan toch ook nog wel wat mee, hè, in zo'n film. Wil de Heere God dat nou? Dat we daar een toneelstukje van maken. Ondertussen op onze scholen, ook op Urk, kent men bijvoorbeeld de kerstspelen. De ene is Jozef, de andere is Maria, de andere is kinderke Jezus, de andere zijn de herders. Ja? Ja, op die manier wordt dan het evangelie aan de jeugd. Ah, prachtig toch, leuk toch voor die kinderen. Ja, leuk voor die kinderen, absoluut leuk voor die kinderen. Maar wil God dat nou? Wil God het nou dat zo zijn boodschap wordt weergegeven? Onlangs hoorde ik, las ik, dat er ergens in een kindersamenkomst, ja, er moest ook een evangelietekst worden uitgebeeld. Ja, en dat gebeurde ook niet in een vertelling, maar in een musical. Ik weet ook nog wel over welke geschiedenis dat ging. Dat zal ik nou niet zeggen. Ik zal ook niet zeggen in welke kerk of zo, maar dat gaat mij niet om welke kerk. Maar zo werd dus dat evangelieverhaal werd dan uitgebeeld in een musical. Modern.
Eigentijds.
Leuk voor die kinderen. Ja, leuk voor die kinderen. Absoluut leuk voor die kinderen. Dan geloof ik zeker dat die kinderen laaiend enthousiast zijn geweest en daar thuis over verteld zullen hebben. Dat zal zeker allemaal zo zijn. Maar wil God nou dan dat zijn boodschap op die manier wordt doorgegeven? Zijn dat niet de moderne boeken der leken? En dan zijn het niet eens leken, want zijn kinderen die, neem ik aan, toch grotendeels nog in de kerk zullen komen. Hebben die kinderen geen oren? Kunnen die geen Bijbelverhaal meer aanhoren de dag van vandaag? Of is dat ook al te ouderwets geworden, hè? Dat je gewoon naar een Bijbelgeschiedenis luistert en dat die verteld wordt door een meester of door een juf? Kan dat niet meer? Moet dat per se op een andere manier, hè? Moet dat per se op een eigentijdse vorm? Moet dat per se visueel? Gemeente, volgens mij zijn dat de eigentijdse boeken der leken. En daar zegt onze catechismus nee tegen. Nee. Mag men die dulden in de kerken? Mag men die dulden in het christelijk onderwijs? Mij dunkt, nee. Mag men die dulden in de huizen, op de scholen, waar dan ook? Mij dunkt, nee. Stripboeken over het leven van Jezus slaat gewoon helemaal nergens op. De Heer Jezus is geen Susken en Wisken. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Passiespelen, dat doet men vanouds in de Roomse kerk. In de lijdenstijd. Maar niet in het protestantisme. Zeker niet in gereformeerde kring. En ik weet dat het evangelie misschien flitsend aansprekend maakt. Maar, A. Is het wel het evangelie zoals het behoort te worden gepredikt? En B, is dat nou de manier die God voor de verkondiging van zijn evangelie bedoeld heeft? He, want ja, wij leven in een tijd, dan zegt men, ja, maar er zijn zoveel mensen van het evangelie vervreemd. Ja, je moet ze dan toch op die manier bereiken. En ook je eigen kerkvolk moet je op die manier meer en meer bereiken. Niet waar, op die moderne manier, want anders kunnen ze het niet meer begrijpen. Een mens, zeggen ze dan, kan immers maar een kwartiertje luisteren nog naar een preek. 20 minuten en dan is het al over. Wie heeft dat onderzocht? En waar heeft men dat dan onderzocht? En al zou dat zo wezen, luisteren moet je leren. Luisteren moet je leren. En het is goed dat wij en onze kinderen luisteren leren. En dan vraagt een preek even wat tijd. Want het is niet een kort babbeltje over de onderdeur. Dat is geen preek. Een preek is een uiteenzetting, een krachtige uiteenzetting van Gods woord. Uitleg ervan en toepassing ervan. Dat moet bij ons worden gebracht. En het moet ons worden uitgelegd wat het allemaal te betekenen heeft. En dat vraagt best een beetje tijd, nietwaar? En ik hoop dat op de scholen en zo ook, ja, het vertellen van de Bijbelse geschiedenissen volop zal plaatsvinden. Ik weet nog, ik heb maar op een gewone christelijke school gezeten. Het was eigenlijk in Genderen, maar een beetje een gereformeerde school. Maar iedere morgen, hè? Iedere morgen. Zeker 3 kwartier. Vertelde de juf en de meester ons een Bijbelse geschiedenis. Niet 1 of 2 keer in de week. Nee, iedere morgen. En zo leerden wij de schriften te kennen. Ook op de scholen, op het christelijk onderwijs. Hè. Nou, ik hoop dat er die scholen nog zijn. Ik vertrouw er ook op dat ze zijn. Maar of het overal zo is, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Het is wel de weg waarin God zijn kerk bouwt. Dus preken. We hebben wat beters dan de musical. En dan de film. En dan Bijbelse poppenkast en bibliodrama, hè, Bijbels toneel. We hebben wat beters dan dat. In het boek Deuteronomium staat: Israël moet niet naar de tovenaars gaan en niet naar de waarzeggers, want jullie hebben wat beters. Een profeet zal ik u beschikken. Een profeet, het profetische woord dat door de profeten verkondigd wordt. En eens komt de grote profeet. Jullie moeten niet naar die tovenaars toe. Jullie hebben wat beters. En dat zeg ik nu vanavond ook. Wij moeten niet naar die boeken der leken toe. Want je hebt de oren niet voor de sier aan je hoofd gekregen. Die heb je gekregen om te gebruiken. Wie oren heeft om te horen, die horen ermee. Dat sprak de Heer Jezus ook. En ja, dan moeten we dus naar het woord van God luisteren. Zo staat het er, hè. Hij wil zijn christenen niet door de stomme beelden onderwezen hebben. Niet door de stomme beelden. Nou, dat woord stom, dat gebruiken wij wel eens van. Ja, heel achterlijk, hè, dat is ook stom. Maar hier is het natuurlijk heel letterlijk bedoeld. Stomme beelden zijn beelden die eigenlijk helemaal niks zeggen. Nou, dat was in de tijd van de reformatie. Dus als ze aan mijn pilaar hangen, dan zeggen ze niks. Ze zeggen niks terug. Je kunt er alleen maar naar kijken. En dan houdt het op. Ja, je kunt dan, zei men, er een voorbeeld aan ontlenen. Van, ja, zoals die heilige geleefd heeft, zo moet ik ook leven. En als je het beeld van de Heer Jezus ziet, kun je denken aan zijn verzoenend lijden en sterven. Nou, dat kan inderdaad. Natuurlijk kan dat. Maar daar hebben we nou juist die levendige verkondiging van Gods woord voor als een beter middel en een beter instrument. In de prediking mag toch eeuwig het kruis van Christus hoog boven de gemeente worden uitgetild. Net zoals Mozes in de woestijn de koperslang boven het volk hield. Zo mag in de prediking van het evangelie de Heer Jezus hoog boven de mensen worden uitgetild. Opdat mensen op hem zullen leren zien en door hem zullen behouden worden. We moeten niet wijzer zijn dan God is. Wij willen altijd maar wijzer zijn dan God is. We willen altijd maar denken van, zo kan het toch ook wel. Ja, zo kan het dan ook wel. Wie maakt dat uit dat iets ook wel zo kan? En maken wij dat dan uit? In het tweede gebod gaat het er juist over dat God gediend wil zijn zoals die in zijn woord ons heeft gezegd. En wat heeft hij dan in het woord gezegd? Nou, dat duidelijk zat. Paulus en Petrus zijn niet de wereld ingestuurd om toneelstukjes op te voeren. Dat heb ik tenminste nog nooit ergens gelezen, dat die mensen dat hebben gedaan. Dat die toneelstukjes gingen opvoeren, her en der. Maar het staat overal, Jezus predikte, maar ook de apostelen, ze predikten in de synagoge. Zij predikten op de straten. Paulus op de Areopagus predikte daar bij die filosofen, die Epicureïsche en Stoïsche filosofen. Hij predikte daar God, de Vader en Jezus Christus, de Schepper en de Zoon. Die heeft hij daar gepredikt aan die spottende, ja spottende filosofen. Want ze zeiden, wat wil die graantjespikker eigenlijk zeggen? Die graantjespikker, zo scholden ze hem uit. Maar Paulus die liet zich niet van de wijs brengen. Hij predikte daar het woord. En in de synagoge waar hij soms werd weggejaagd. En achtervolgd en gestenigd zelfs op sommige plaatsen. Hij ging maar voort, hè. Predik het woord. Predik het woord. Filippus kwam in Samaria, de stad waar Simon de tovenaar het voor het zeggen had. En hij predikte daar Christus. En er werd grote blijdschap in de stad, want ze kwamen onder de tovenaar uit. Ze kwamen in de handen van de Heer Jezus terecht, die gezegende handen. Er werd grote blijdschap in die stad. God heeft aan de prediking van het woord zijn zegen verbonden. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Door de dwaasheid van de prediking heeft het God behaagd zalig te maken degene die geloven. Door de prediking dus. Ja, u hoort het goed. Door de prediking van het evangelie. Niet door de stomme beelden wil hij zijn christenen onderwezen hebben. En wil hij ook geen mensen uit de wereld toebrengen tot de kerk. Ik zeg niet dat dat helemaal niet kan. God kan met een kromme stok een rechte slag doen. Dat kan. Maar dat betekent niet dat wij kromme stokken mogen gaan gebruiken. Toch? Wij hebben rechte stokken te gebruiken. En de echte rechterstok, dat is altijd nog de, ja, wat in de wereld een dwaasheid is. Dat zegt Paulus ook. Dat is een verachtelijk middel. Alleen maar spreken. Alleen maar verkondigen, alleen maar zeggen. Dat is een verachtelijk middel, daar haalt de wereld zijn schouders over op. Ja, ze zeggen zoveel. Wat is waarheid, zegt Pilatus. Wat is waarheid? En die filosofen daar op de Areopagus ook, hè. Ik zei al, die noemde Paulus een graadspikker. Wat is waarheid? Een verachtelijk middel, alleen maar woorden, alleen maar woorden. Maar het is wel een kracht Gods tot zaligheid in degene die geloven, hè. En er waren zelfs daar in Athene, op de Areopagus, waren er toch nog een paar, enige weinigen, maar een zekere vrouw geheten Damaris, zegt de schrift. En Dionysius de Areopagiet, dat was een mens die, een man dus die op de Areopagus nogal wat in de melk te brokkelen had. Hij wordt niet voor niks de Areopagiet genoemd. Die kwam tot geloof. En denk eens aan Lydia, de purperverkoopster. Ja, dat was niet op de Areopagus, dat was aan de rivier in Filippi. Door het woord van Paulus. Gegrepen en binnengebracht in het koninkrijk van God. Want dat woord zal niet ledig tot hem wederkeren, zegt de Bijbel. Hè? Het zal doen wat hem behaagt. Denk eens aan Filippi die eerst in Samaria, Filippus die eerst in Samaria gewerkt had. En toen die weg naar Gaza op moet, hè, die woest was. Wat moest hij daar zoeken, zou je zeggen. Want als een woeste weg, daar komt toch een mens. Bijna nooit iemand. Maar hij moest daar wezen voor die kamerling. En hij klom op de wagen. En van beginnende van die schrift verkondigde hij hem. Jezus. Paulus heeft daar niet bij die wagen wat raars aan doen. Hij heeft er geen stukjes gaan opvoeren. Hij heeft... Vanuit de schriften verkondigde hij hun de Heer Jezus. Dat is het middel, lieve mensen. Dat is duidelijk uit het woord Gods. Dat is het middel waardoor God het behaagd heeft zijn christenen te onderwijzen. En ook mensen nog aan de kerk toe te voegen. Dat is het middel waar wij verwachting van mogen hebben. En dan moet dat dan een levende verkondiging zijn. Ja, dat is het als het goed is. Gewoon levende verkondiging. Niet een saai verhaal. Niet wat dogmatische dingen alleen maar. Geen systeem. Ik hoop ervoor bewaard te blijven ooit een systeem te prediken. Ooit kille dogma's aan u voor te houden. Ik houd wel van dogmatiek, maar dat is het raamwerk waarbinnen de prediking plaatsvindt. De dogma's zelf prediken we niet. Nee, we blijven binnen het raamwerk van de leer van de kerk van alle eeuwen. Je moet binnen dat raamwerk blijven in de uitleg van Gods woord. Dan blijf je voor dwalingen behoed. Geen stokpaardje. Daar heb je ook niks aan. Gods woord moet klip en klaar verkondigd worden zoals het er staat. En u weet allemaal wel, daar bent u inmiddels volgens mij wel achter, dat dat mijn passie is. Dat mijn passie is, mijn diepe passie is om u vertrouwd te maken met het woord des Heren. Iedere keer weer vanuit een andere tekst. Iedere keer weer op een andere wijze. De levende verkondiging van Gods woord. Daar mogen wij verwachting van hebben. Maar dat moet onze aandacht ook hebben als voorgangers van de kerk. Daarom moet daar ook in geïnvesteerd worden. Hè. Het is niet zo dat je even een preek maakt op een zaterdagmiddag van 4:30 tot 5:30 hoor. Echt werkelijk niet hoor. Echt werkelijk niet. Dat wordt een flutverhaaltje. Dat kan niet anders als een verhaaltje worden. Dat kan niet zijn een krachtige bediening van het woord des Heren. Het is ook niet zo dat we het zomaar eventjes van boven krijgen. Rechtstreeks, zo werkt God niet. God werkt middelijk. We hebben ons erin te verdiepen. We hebben om zijn geest te bidden. En als we dan het woord zelf hebben mogen verstaan, mogen we doorgeven aan anderen. En dat doe je dan met heilige eerbied. Met knikkende knieën soms. Werkelijk waar, met knikkende knieën soms. Want wie ben ik dat ik de mond van God zou mogen zijn tot het volk, tot zijn kerk, tot zijn volk? Dat doe je met ontzag voor de God van het woord, voor de Christus van de schriften die je mag uittekenen in het heilige evangelie. En dat doe je in de stille beden. Dat God het zou willen gebruiken, dan denk ik ook aan het minderwerken. Dan denk ik niet alleen maar aan de kerkdiensten. De tijd van het winterwerk is weer gekomen. De catechisaties gaan beginnen, de beleidingscatechisatie, de ouderenmiddag, de vrouwenvereniging, de zondagschool is al begonnen. En ja, zo al meer de clubs, de kringen, waar de Bijbel wordt onderzocht, waar de Bijbel open gaat. Daar willen ze een christenen door onderwezen hebben. Daar willen ze een christenen door onderwezen hebben. Daar mogen we verwachting van hebben. Niet van de stomme beelden. Maar van de levende bediening en levende verkondiging van zijn woord. En dan is de kerkdienst het hart van de kerk, dat weet ik hoor. Daar moet u vooral zien te wezen, altijd en immer. Altijd maar weer zorgen dat je in de kerk bent. Maar ook het door de weekse werk, ambtelijk werk, hè. Dus ambtelijk werk. In ieder geval, als het door de predikant of door een van de ouderlingen gebeurt, is het ambtelijk werk. Dat is een ding dat zeker is. En dan zijn er ook nog wel andere mensen die ook nog wel wat kunnen betekenen her en der. He, zoals op de zondagschool en in de club zijn. En dan is het ook het woord van God. Als de Bijbel open gaat, is het ook woord van God. Dat is niet aan de dominee gebonden. Dan is het ook het woord van God, net zo goed. En daar mogen we ook verwachtingen hebben. Mogen we ook bidden of God door dat woord mensen wil roepen. En in de harten wil werken. En tot zich wil trekken. En tot verandering wil brengen. Wil bekeren. Geloof wil werken. Dat gaat doen. En daarom wil hij zijn christenen, en ook degenen die nog christen moeten worden, die het nog niet zijn, die wil hij onderwezen hebben. Niet door fratsen, maar door de dingen die er staan. En de dingen die ertoe doen. Het is ons niet geoorloofd buiten dat pad te gaan. Het is ons niet geoorloofd om dat te doen. Ik zou alle kerken willen waarschuwen. Pas op, hè. Het lijkt mooi. Je denkt er de moderne mens mee te bereiken. Maar dat zal je niet lukken. God doet wel eens een rechte slag met de kromme stok, zei ik al. Maar het zijn en blijven kromme stokken. En er is veel meer verwachting van de levende verkondiging van Gods woord. Zegt het woord. He, dus verkondig het nou zelf ook maar dan. He, dat bedoel ik nou. He, verkondig het nou zelf ook maar. Wees toch niet altijd zo stil en zo. He. Als je nou in de kerk hebt gezeten. En je komt door de weeks met mensen aan de praat die misschien nooit meer naar een kerk gaan. Vertel ze dan eens wat je gehoord hebt. Zeg er eens wat van. Wees niet altijd zo stil. Zeg er eens wat van. Open is het gesprek. Met buitenkerkelijke mensen ook. Daar kan veel vrucht uit voortkomen. Daar wil de Heer zijn zegen over geven. De levende verkondiging van Gods woord. Want het is geen dode zaak. Het is een levende zaak. Ja. Ja, werkelijk, dat is het ook voor mij persoonlijk. Een levende zaak. Ik wil niet veel over mezelf hebben. Maar het is een levende zaak. Die verkondiging van het woord des Heren. Beter. Veel beter. Dan alle boeken. Ter leken. Amen.